Op 1 januari ging de Omgevingswet van start, waarbij afzonderlijke wetgeving over wonen, werken en recreëren nu samengevoegd is tot een allesomvattende wet. Hoewel bedoeld om regels te versimpelen, waarschuwt voormalig Tweede Kamerlid Wiebren van Hagen dat deze wet de deur opent voor landonteiging. Het inroepen van de Emergencies Act tegen het Canadese Freedom Convoy van 2020 blijkt achteraf niet alleen onrechtmatig te zijn geweest. De regering Trudeau blijkt bovendien gebruik te hebben gemaakt van desinformatie als basis voor deze vergaande maatregel. Hoe dit precies zit, legt de redacteur David Boerstra ons zometeen uit. En in hoeverre lijkt Elon Musk's visie met X als Everything-app op de allesomvattende app WeChat in China's social credit system? Dat vraagstuk behandelen we vanavond met privacy-expert Wesley Feit. Het is vrijdag 26 januari. Mijn naam is Erwin Taams en je kijkt naar Black Box Today. Welkom thuis, welkom gasten. We beginnen vandaag zoals altijd met een rondje nieuws van de dag. Met onze gasten vandaag aan tafel Blackbox-redacteur David Boerstra, PVNL-partijleider Wiebren van Haga en privacy-expert Wesley Feit. Jongens, welkom. We beginnen met 1,3 miljoen records gelekt uit database Nederlands Corona Test Lab. Het lek betrof 1,3 miljoen records, waaronder 118.441 coronacertificaten, nog meer afspraakgegevens en nog meer testresultaten en een kleine hoeveelheid interne applicatie. Wesley,
ja, wat maak jij hieruit? Een van de grootste testlaboratoria waarbij dit gebeurd is. 2 dagen geleden is dat naar buiten gekomen. Deze meneer die heeft dat, meneer onderzoeker Fowler, die heeft dat dus aangekaart. En het heeft 3 weken geduurd voordat het lek gedicht is. Dat is echt ongelooflijk dat het zo lang heeft moeten duren. Mm-hmm. Ja, normaal zou je misschien zeggen, ja, jij hebt daar vrijwillig je data achtergelaten en dat was jouw eigen keuze en daardoor ben je nu slachtoffer van een security breach. Maar deze mensen zijn gedwongen bijna om te gaan testen. Hè? Ja. Dus dat was niet vrijwillig. Ja. Om een beetje vrijheid nog te kunnen hebben, moest je wel gaan testen. Ja. Ja, dus heel veel mensen die dat gedaan hebben, waarschijnlijk ook heel veel ongevaccineerde mensen. Ja, die hebben nu dus een probleem omdat de data, paspoortnummer, testresultaat, prijs, locatie, type test, ligt allemaal op straat.
Ja, we hebben het hier over een Nederlands lab.
Hè? Ja, zeker. Ja.
Waar nauwelijks Nederlandse berichtgeving over is.
Ja, ik heb bijna niks in de Nederlandse media gezien hierover. Ja. Nee, ongelooflijk. Ja,
troost je met de gedachte dat 31 januari, geloof ik, alle gegevens van het coronabeleid worden verwijderd. Dus ja. Het is ook niet meer lekker.
Ja, ja.
En de rechters van het internationaal gerechtshof hebben een tussenvonnis uitgesproken in de genocidezaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Een zaak waarin wij eerder ook hebben bericht. En het Hof is van oordeel dat Israël genocide in Gaza moet zien te voorkomen. David, betekent dit dat de aanklagende partij, in dit geval Zuid-Afrika, deze zaak heeft gewonnen?
Nee, dat kun je niet stellen. Nee, er is geen uitspraak gedaan in de richting dat er daar een genocide plaatsvindt. Het Hof heeft een tussenuitspraak gedaan waarin het eigenlijk oproept om genocide te voorkomen. Maar ze zeggen niet van dat vindt ook daadwerkelijk plaats. Er wordt ook geen halt toegeroepen tot het militair optreden. Daar had Zuid-Afrika ook om verzocht. Daar gaat het Hof ook niet in mee. Die roepen daar niet toe op. Wat ze wel zeggen is dat er humanitaire actie moet worden ondernomen. En dat zeker moet worden gesteld dat daar plaats kan vinden.
Ja. Ja, we behandelen het vaker hier. Het is inmiddels een ontzettend gepolariseerd onderwerp. Ja, hoe wordt hierop gereageerd?
Ja, ik denk dat het eigenlijk voor beide kampen, als je het zo wil noemen, teleurstellend kan zijn. Hè. De een hoopt waarschijnlijk op een genocide-term die er dan in het Hof plaatsvindt. Ja, daar gaan ze niet in mee. Ja. En anderzijds kan het ook zijn dat Israël denkt van ja goed, wat hebben zij nou te zeggen daarover wat wij hier doen? Het is ook een tussenuitspraak. Hè. Vergeet dat niet. Er komt nog een definitieve uitspraak. Daar moeten we nog even op wachten. Ja. Maar dit is waar we het nu mee moeten doen.
Ja, dat gaan we uiteraard in de gaten houden. Zodra daar meer over bekend wordt, zie je dat hier natuurlijk bij Black Box Today. Wiebren, goed dat je er bent. Jouw nieuws van de dag. Franse boeren willen richting Parijs na een week vol demonstraties. Ontzettend heftige beelden daarvan gezien. Ze zijn op dit moment het asfalt aan het opentrekken daar. Was natuurlijk eerst in Duitsland, nu in Frankrijk. Gaan we dit soort beelden binnenkort ook weer in Nederland zien?
Nou, ik hoop het wel. En ik vind het mooi dat het in Frankrijk nu bezig is. We hebben het in Duitsland gezien. Dat was een massale optocht van boeren. Maar ja, ook in Nederland. De Nederlandse boeren waren natuurlijk de eerste En die hebben voor het oog van de wereld hebben die laten zien van jongens, deze hele collectivistische revolutie die komt nu wel heel dichtbij. We zijn ons levenswerk aan het kwijtraken. En dat zie je nu ook in andere landen. Dus heel goed dat het gebeurt. In Nederland is het een beetje stil, omdat natuurlijk...
Ja, maar jij zegt ik hoop het wel. Waarom is het zo belangrijk dat ze volgens jou dan dat...
Nou, omdat de boeren hebben natuurlijk en masse hebben ze ervoor gezorgd dat er een politieke omwenteling kwam. En daardoor is de BBB heel groot geworden. De BBB is in al de provinciale besturen gekomen bijna. En die heeft zich akkoord verklaard met de nationale programma's landelijk gebied. En daar volgt nu uit dat heel veel boeren onteigend gaan worden. Dus die boeren in Nederland die voelen zich een beetje belazerd. En ik verwacht dat er, gelijk aan wat er in Frankrijk gebeurt, gewoon ook in Nederland weer grote demonstraties komen.
Ja, oké. Okay. Dank jullie wel. Laten we beginnen met deze aflevering. 1 januari ging de Omgevingswet van kracht. Een wet die allerlei afzonderlijke wetten bundelt tot een allesomvattende wet die gaat over vrijwel ieder aspect van de leefomgeving. Volgens minister Hugo de Jonge stelt dat de overheid hiermee in staat om makkelijker en sneller besluiten te nemen. Maar volgens Wiebren van Haga hier aan de desk brengt deze nieuwe wetgeving vooral risico's met zich mee.
Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet. Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt aan alle regels getoetst. Bijvoorbeeld met uw buren in eigen energieopwekking voorzien, van een leeg stuk land een speelveld maken, uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte.
Bij alle grote transities die er op ons afkomen, in de landbouw, in de, wat er nodig is aan natuurbehoud, natuurherstel, wat er nodig is in de energietransitie, dat vraagt zulke grote besluiten die zo vaak juist het gemeentelijk of het provinciaal niveau overstijgen, dat natuurlijk er meer regie moet zijn vanuit het Rijk. Mijn punt is juist, daar is die Omgevingswet eigenlijk een uitgelezen kans voor. Dus die Omgevingswet helpt ons juist om integrale besluiten te nemen met alles wat er afkomt op het fysieke domein. En om daar heel helder te zijn en heel helder de Rijksregie te nemen eigenlijk die doorwerkt op de provinciale regie, die doorwerkt op de gemeentelijke regie. Dus ja, zoals je ook niet omwille van kritiek op een strafmaat bijvoorbeeld tegen het wetboek van strafrecht kunt zijn, kun je denk ik ook niet vanwege kritiek op een bepaalde normering tegen de Omgevingswet zijn. Ik denk dat de Omgevingswet eigenlijk meer te zien is als een wettelijk stelsel dat ons helpt ook om die nationale regie veel meer te gaan hernemen.
Ja, Wiebren, je kunt niet tegen deze wet zijn, maar jij bent wel heel erg kritisch. Waarom?
Nou, allereerst, ik vind het altijd een beetje traumatiserend als we Hugo de Jonge in beeld krijgen. Want ik krijg door die flashbacks van zijn corona-gedoe. En ook een beetje over de woningmarkt natuurlijk. Alles wat deze man aanraakt, dat gaat kapot. Maar goed, de Omgevingswet. We zien dat informatiepunt leefomgeving.
Ja, waarom is dat nodig?
Het is natuurlijk helemaal niet nodig. Maar er zijn wel een paar punten te benoemen die positief zijn. Je krijgt iets sneller beslissing op je vergunningsaanvraag. Want dat kan soms jaren duren tegenwoordig. 50.000 bestemmingsplannen worden gebundeld tot 350 omgevingsplannen. 26 verschillende wetten worden in één wet gegooid. En je zou kunnen zeggen dat het daardoor sneller gaat, simpeler wordt en minder ambtenaren komen. Dus er zitten wel wat positieve dingen aan. Maar als je dat informatiepunt leefomgeving hoort, ja, dan gaan we natuurlijk lekker speeltuintjes bouwen. We gaan duurzame energie implementeren. We gaan meer participeren. Ja. Maar the devil is in the detail.
Ja, maar als ik dit zo hoor en ik hoor dit voor het eerst, denk ik, dus het wordt makkelijker om speeltuin te bouwen. Makkelijker om je garage op te bouwen tot bedrijfsruimte. Ik denk, dankjewel Hugo, als ik dit als burger hoor.
Ja.
Wat is hier het grote gevaar volgens jou?
Nou, het grote gevaar is bijvoorbeeld dat, om een voorbeeld te geven, onteigening hoeft niet meer langs de kroon. Dus normaal gesproken, als een lagere overheid wilde onteigenen, dan moest er gecheckt worden bij de kroon en dan werd het getoetst aan de wet. Dat hoeft niet meer. Dus een lagere overheid kan vrij snel, vrij makkelijk dus, of makkelijker.
Wat dan een lagere overheid?
Een provincie of een gemeente. Dus als daar een democratische meerderheid is en die zegt, nou, wij vinden het realistisch om te gaan onteigenen, dan hoeven ze die check niet meer te doen.
Maar daarmee lijkt het ook dichter bij de burger te komen dus. Hè? Dus het gaat nu via de lokale democratie. Je zou ook kunnen zeggen, dat is goed voor de lokale democratie. Eerst het Rijk, eerst ging het via de kroon. Ja. En nu gewoon via de lokale overheid.
Dat zou je kunnen zeggen, maar ik hecht er toch aan dat het eigendomsrecht wordt gerespecteerd. En het is niet voor niets dat die toets erin zat. En die is nu weg. En bovendien was het vroeger ook zo dat je echt concrete doelen moest hebben. Je ging een weg aanleggen of je ging een aantal woningen bouwen. En nu zijn die doelen veel vager. Hè? Natuur, stikstof. Je kan gewoon gaan onteigenen. En dat is vervelend.
Werkt het echt zo simpel bij monden van meerderheid?
Nou ja, ja dat is wat er gaat gebeuren. En het erge is ook nog dat je, stel dat je een boer bent en nou, mensen vinden, of de gemeente vindt dat jij, of de provincie vindt dat jij te veel stikstof uitstoot, ja, of dat je weg moet, dan kunnen ze gaan onteigenen. Maar vroeger was het ook zo dat je dan een fatsoenlijke compensatie kreeg. En die kreeg je meteen.
Ja.
Nu is het zo dat het bestuurlijke en het civiele proces gescheiden zijn. Dus je wordt direct onteigend.
Ja.
En daarna moet je in de jaren daarna nog maar eens gaan procederen over jouw vergoeding.
Maar werkt het zo simpel dan dat iedereen met een vastgoedportefeuille, wat jij zelf ook hebt, zich zorgen moet maken dat op het moment dat er een meerderheid is die zegt van nou, die bestemming of dat object moet plaatsmaken voor iets anders, en er is een meerderheid in de lokale gemeenteraad, dat er een onteigeningsproces in gang kan worden gezet?
Ja, dat kan, maar wat we ons moeten realiseren, en dat is veel belangrijker. En in dat kader is het ook wel goed om Else van Hamelen te noemen. En het is wel goed als mensen daar even op gaan googlen en gaan kijken wat zij allemaal heeft geschreven. Het is een proces dat ja, al heel erg lang geleden, in 1976, is begonnen bij de VN-conferentie, waarbij ze nou ja, die collectivistische start maakten en langzaam maar zeker meer en meer gingen onteigenen. En die onteigening gaat heel anders dan bij de traditionele communistische of marxistische of collectivistische omslagen. Het is een soort onteigening in slow motion. Je gaat steeds meer betalen, je wordt eigenlijk steeds minder eigenaar. De staat wordt steeds groter en het individu heeft steeds minder recht, minder eigendomsrecht. Maar het is nog steeds een grondwetsartikel, artikel 17 in de grondwet. En het verbaast me zo dat de formerende partijen, inclusief Pieter Omtzigt, wel heel erg over de grondwet aan het praten zijn, maar het eigendomsrecht, toch een heel hard artikel in de grondwet, ja, dat wordt totaal vergeten.
Ja, wanneer is het initiatief voor deze wet genomen?
Nou, dat is al heel erg lang geleden. Ik weet niet precies hoe lang, maar ik geloof al 10 jaar geleden. Maar het is nu per 1 januari 2024 is het pas echt van kracht.
Ja, dus heb jij in jouw tijd als politicus daar ook nog tegen verzet? Wat heb jij eraan gedaan?
Nou, eigenlijk, nee, dat weet ik niet. Ik heb dat eigenlijk niet helemaal zien langskomen.
Nee. Okay. Nou, heb jij een column geschreven voor IndiePen, wat je vaker doet, over die omgevingswet. Daar stel je dat de omgevingswet de weg vrij zou maken naar die landonteigening. Je zegt daar meerdere dingen. De omgevingswet is een regelrechte aanval op het eigendomsrecht en boeren en bouwers kunnen hun borst nat maken. Ik ben boer, ik ben bouwer, ik zit te kijken. In welk tempo gaat dit? Wat is mijn eerste grote zorg die ik nu zou moeten hebben?
Nou, kijk, allereerst wordt natuurlijk op heel veel vlakken worden boeren en vissers en bouwers bedreigd. Hè? Van de boor tot box 3 tot dit. Ja, het gaat op heel veel fronten gaat het mis, het stikstofbeleid. Feit is gewoon dat het nu makkelijker wordt om te onteigenen. Dus je hebt gewoon minder juridische mogelijkheden om het tegen te gaan. En dat is iets wat niemand zich realiseert. Die wet is nu van kracht. En ze kunnen hun borst nat gaan maken.
Ja, dat klinkt wel heel abstract, hè? Maar misschien moet ik ook gewoon even vertalen naar de praktijk hoe bizar dat eigenlijk is. Dat je gewoon een familiebedrijf hebt. Boeren die zijn vaak van generatie op generatie hebben ze bedrijf doorgegeven aan hun kinderen en hun kleinkinderen. En dan kan het dus, als ik jou goed begrijp, straks zo zijn dat dan een gemeente of een provincie bepaalt van nou, daar in Rauwveen stoppen we nu met boeren.
Ja.
En maakt niet uit dat het een familiebedrijf is geweest van generatie op generatie. Al zitten ze er 200 jaar lang, gaat de streep doorheen, want we hebben hier een kleine meerderheid.
Ja, dat is natuurlijk het meest heikele punt hiervan. Die meerderheid die een soort van minderheid creëert. Die zijn rechten verliest.
Kijk, het is een onderdeel van een veel grotere ideologische omslag. En je ziet het veel meer terug in bijvoorbeeld de bedrijfsopvolgingsregeling. Hè, die nu wordt versoberd. Hè, zodat mensen hun bedrijf niet meer op hun kinderen kunnen overdragen. Hè, of dat ze niet meer kunnen. De erf-en-schenkbelasting is nog zoiets. In de Scandinavische landen hebben ze dat helemaal niet.
Het is ook ideologisch gedreven. Die naam alleen al die Hugo de Jonge eraan gaf. De wederombouw van Nederland.
Exact. Ja. Maar het is één grote ruilverkaveling waarbij voor windmolens, voor zonneakkers, voor 1 miljoen woningen, voor mensen die hier nieuw zijn. En daar is grond voor nodig. Ja. En die ruilverkaveling die wordt ingezet, onder andere door deze omgevingswet.
Ja. In het kader van de omgevingswet is een informatiepunt leefomgeving in het leven geroepen. Een centraal loket waar burgers, organisaties en overheden terecht kunnen om bijvoorbeeld een vergunning aan te vragen. We hebben ook alle informatie over die regelgeving. Dat zien we hier in beeld. Ja, dat zagen we al. Hè. Je begon net al even tot slot. Op wat voor manier raakt dit aan dossiers als het stikstofdossier of de bouwsector?
Nou, nee, dat zijn gewoon parallele processen. Kijk, het hele stikstofdossier is natuurlijk een absurd dossier. Dat we gewoon alleen in Nederland hebben opgetuigd. En dat zogenaamd voort zou komen uit allerlei Europese regels. Dat is helemaal niet zo. We hebben gewoon een manier gevonden om boeren uit te kopen. En om vissers te dwingen, ja, om hun kotters naar de sloot te brengen.
Jij ziet dit echt weer als tool in de gereedschapskist.
Ja, we hebben het niet zo door. Omdat het heel zalvend gebracht wordt. Van nou, we gaan lekker duurzaam samen dingen doen. Maar uiteindelijk is het weer een ongelofelijke aanval op het eigendomsrecht. En dat is die grote ruilverkaveling die ideologisch gedreven is. En waardoor we allemaal ons eigendom kwijt zullen raken. En dan zullen we allemaal heel erg gelukkig zijn. Volgens onze grote vriend.
Je zei net ook al van het is mij een beetje voorbij. Is dit een soort van ondergronds heeft dit geboekt? En opeens is daar een wet, een soort van Trojaans paard of zo. Wat nu opeens boven komt drijven.
Nou, in ieder geval.
Kan dit aan iedereen voorbij zijn gegaan?
Nee, dat is niet aan iedereen voorbij gegaan. We hebben het natuurlijk lang zien komen. Maar the devil's in the detail. Dat hele onteigeningsverhaal. Dat heeft niemand echt op zijn radar gehad. Het gaat om enorme dossiers. Ja. En als het eenmaal zover is, dan denk je... Nou, ja. dit is volgens mij niet zoals het gepresenteerd werd.
Ja, het is in de basis eigenlijk een grondrechtverhaal, dit verhaal.
Nou, artikel 17, de grondrechten in die zin... Dat het gaat over het eigendomsrecht. Ja, dat wordt aangevallen. Maar dat lees je er eigenlijk niet in terug. Dat lees je pas terug als je, nou, als het kant en klaar is en het... de facto operationeel is. Ja. Ja, en dan merk je, nou, we hebben hier een heel groot probleem. Maar dat was met de stikstofwet ook zo. Daar hebben heel veel mensen, heel veel partijen hebben daarvoor gestemd. Die dachten, ja, god, het wordt wel goed gepresenteerd. Maar toen bleek later het doel pas en bleek er de boeren onteigend te worden. En dat was helemaal nooit het idee van de mensen die daar, denk ik, voor hebben gestemd. Ja.
Tot slot, wat kunnen tegenstanders hier nog tegen doen?
Ik hoop dat de formerende partijen... hier iets aan gaan doen. Maar dat is natuurlijk heel erg lastig. Want de formerende partijen zijn over het algemeen ook vrij links. En die zitten op diezelfde ideologische grondslag. Dus ja, ik zou zeggen nieuwe verkiezingen. En laten we dan met z'n allen wel een keer economisch rechts stemmen.
Weer nieuwe verkiezingen?
Ja, alsjeblieft.
Dankjewel, Biebren. Ja. Afgelopen woensdag stonden we er al even bij stil. De veroordeling door de Canadese rechter voor het inzetten van die Emergencies Act door de regering Trudeau.
A federal court has ruled the government's use of the Emergencies Act during the convoy protests back in 2022 was not justified.
Ottawa's weeks-long gridlock warranted the government's attention, according to the federal court. But using the Emergencies Act to deal with it was not justified. Justice Richard Mosley ruled that the federal government violated two sections of the Charter. Freezing bank accounts was an unreasonable search and seizure, and the nationwide order to stop protesting violated the right to free expression.
Ja, David, het bevriezen van banktegoeden met geweld beëindigen van een demonstratie, beslag leggen op bezit. Deze uitspraak ging over het inzetten van die Emergencies Act, waar dit allemaal uit voort is gekomen. Tegen het Canadese Freedom Convoy, die beelden hebben we allemaal gezien. Hè? Aangespannen door twee burgerrechtenbewegingen. De rechter heeft nu aangegeven dat het inroepen van deze wet onrechtmatig was. Maar volgens jou is er meer aan de hand, hè? Vertel.
Ja, er is zeker meer aan de hand. Maar laten we beginnen bij het goede nieuws, inderdaad. Het soort van het recht heeft hier wel zegen gevierd, hè? Emergency Act, de noodtoestand die door Trudeau werd afgekondigd. Ja, dat was gewoon onwettig. Dat had hij niet moeten doen. En daarvoor is hij dus nu door de rechter op de vingers getikt. Maar goed, in die tijd is er natuurlijk wel wat gebeurd. Hè. Daar kunnen we nog steeds, denk ik, serieus over zijn. En bovendien zit er nog een verhaal achter. Er zijn mensen, partijen geframed om dit, die Emergency Act, voor elkaar te krijgen. Dus er is bewijs gefabriceerd om uiteindelijk deze act, deze noodtoestand, uit te kunnen roepen.
Ja, jij wil ook heel graag even een video laten zien van Trudeau. Een video uit 2022, een maand voordat hij die Emergencies Act inriep.
Ja, en dan is het goed om even op de toon te letten. Want het gaat hier echt over het wegzetten van een bepaalde groep uit de bevolking, de Canadese bevolking, of uit die truckers. En die benaamt hij echt met, nou ja, kijk zelf maar. Ja.
We know the way through this pandemic is by getting everyone vaccinated. And the overwhelming majority, close to 90% of Canadians, have done exactly that. The small fringe minority of people who are on their way to Ottawa or who are holding unacceptable views that they are expressing do not represent the views of Canadians.
Ja, het gaat hier over dat Freedom Convoy, hè, waar die beelden van hebben gezien. Vertel nog eens eventjes, waar ging dat nou precies om?
Ja, nou eerst nog even herhalen wat hij zegt. Hij heeft het over een small fringe minority met verwerpelijke ideeën, overtuigingen. Dat mag dus niet. Dus ook een soort van gedachtenpolitie die hij meteen toepast. Maar anderzijds zou het om een marginale minderheid gaan. En moet je die tijd even voorstellen. Het ging echt over vaccine mandates. Hè. Mensen werden in hun bestaan aangetast. Hun baan raakten ze kwijt. Ze konden niet meer reizen met vliegtuig, met de trein, noem maar op. Daar ging het om. Echt gewoon om fundamentele vrijheden. Nou, die kwamen in het geding. Die mensen stonden daar tegenop. Truckers toen de tijd. Die gingen naar de grens met Amerika. Die legden daar eigenlijk een gedeelte van de economie op die manier plat. En ze gingen naar de hoofdstad Ottawa. Ja. En dat is waar dit truckersconvooi toen terecht kwam. En waar eigenlijk een maand van tevoren al Justin Trudeau zich zo uitsprak in deze bewoordingen richting dus die truckers. Die vreemden die eigenlijk als het ware als een fringe minority.
The fringe minority.
Ja, een soort van gewelddadige rechtsextremistische groepering. Zo werd het geframed.
Ja, er is één iemand die daar een hele belangrijke rol in speelt in dit verhaal. Dat is de podcastmaker Jeremy McKenzie. Dat hebben we hier in beeld. Welke rol speelt hij hierin?
Ja, nou wordt het heel interessant. Want die uitspraak van de rechter kan iedereen lezen in de traditionele media. Maar wat daar ook gebeurde, en dat is minder bekend, is deze man, Jeremy McKenzie, inderdaad een podcast maken. We zien hem hier op de achtergrond met de zwarte muts. Dus niet die Canada First petten. Dat zijn dan anderen die bij hem horen. Maar hij is een podcastmaker en hij werd door de mainstream media omgedoopt tot een militieleider. Dus op het ene moment ben je een podcastmaker en een beetje satirisch en met bepaalde ideologie er misschien achter. Maar hij werd vervolgens neergezet als een right-wing militia leader.
Maar wat werd er allemaal in gezegd dan in die podcast?
Nou ja, kijk, die podcast, het was een beetje satirisch. En dan gaat het over memes en zo. Nou goed, ik zal je niet mee belasten, maar het is niet serieus te nemen. En zeker niet zo serieus als dat de politiek en de media toen nam. Die dachten van, nee, dit is een militieleider. En die wil de regering omverwerpen. Die is ook echt op dat doel uit. En het zou een hele groepering zijn. Maar het interessante is dat dat dus niet het geval was. Dat heeft hij zelf ook altijd ontkend. Maar moet je voorstellen dat je dat in de schoenen wordt geschoven, hè? Dat jij dus de mensen zou bewegen om in de hoofdstad en aan de grens de regering omver te de schaal en groot. Dat kan ook helemaal
dus hij
niet.
Dan als een soort van mascotte van die enorme beweging die dat Freedom Convoy opgeworpen als
nou nee, nou, zeker niet door het Freedom Convoy, maar hij is eerder als een soort van zondebok neergezet. He, ze hadden natuurlijk, om dat narratief overeind te houden van een right-wing militia, hadden ze iemand nodig. Nou, dat werd hij. Het interessante daaraan is ook dat dat van een NGO afkomstig was. Kaan heet die NGO, door de overheid gefinancierde NGO. En die bracht dit vreemde wereld in. En vervolgens ging men daarin mee. Het interessante is ook dat Canada onderdeel is van een intelligence netwerk, de Five Eyes. Er zitten grote landen, Nieuw-Zeeland, Australië, Amerika, de Verenigde Koninkrijk zit daarbij. En op een gegeven moment werd dus Canada bevraagd van, ja, hoe zit dat eigenlijk met die militie die jullie daar hebben in Ottawa? Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, de Royal Canadian Mounted Police, die wist al, het is een kulverhaal. Maar ze werden daarop bevraagd. En als zij daar dan vervolgens richting die intelligence partners zouden moeten zeggen van, ja, dit verhaal klopt niet, dan viel het al meteen in duigen. Dus ze hebben dat verhaal langer dan nodig volgehouden. En nu blijkt uit een Freedom of Information Act dat dus die politiedienst van Canada hier al lang van wist.
Ja, ja, daarin wil je ook wat laten zien. Dat is die framing rondom die milities.
Ja, en dat is heel interessant.
Er zijn een aantal highlights hier in beeld.
Ja, ik zal ze even bij langslopen. Je ziet dan hier bijvoorbeeld de DG, de Director General van de National Intelligence. Does not pose a criminal or national security threat. Vervolgens gaat het over die Kaan waar ik het net over had. Alle informatie leidt terug naar één bron, schrijven ze hierop. En op punt 3, derde alinea, het is eigenlijk onmogelijk of lastig voor te stellen hoe het nou kan dat die Kaan zo overtuigd is geweest dat deze partij de overheid omver wilde werpen. En dat laatste citaat is dus van de Royal Canadian Mounted Police zelf.
Ja, op wat voor manier is dit terechtgekomen bij de verantwoordelijke bestuurders die ervoor hebben gezorgd dat deze mensen, want ik begreep dat ze nog steeds vastzitten.
Nou, dat is dus heel interessant, inderdaad. Er zitten dus vier.
Maar waarom heeft deze berichting vanuit de lokale politie dat nooit, waarom heeft dat geen effect gehad?
Nou ja, het zal niet de eerste keer zijn natuurlijk dat er van een doofpot veel te laat het deksel afgaat. Hè? En
ja, dus
de belangen zijn daar
veel.
Natuurlijk is dit een doofpot. Ja, zeker. Als je alleen al kijkt naar hoe lang het heeft geduurd voordat deze rechtelijke uitspraak er was. En nu zie je dat dit naar boven komt. Die man die Freedom of Information Act heeft gedaan, die Jeremy McKenzie, die podcastmaker, heeft hij jarenlang op moeten wachten. En vier zogenaamde volgers van hem, die dan gelieerd zouden zijn aan die zogenaamde militie, die zitten nog steeds in afwachting van hun proces.
Ja.
Ongelooflijk.
Maar wat zijn nu de politieke consequenties van deze rechtelijke uitspraak?
Ja, nou ja, hij zit nog steeds op zijn plek. Ik heb niet gehoord dat hij opstapt. Sterker nog, ze gaan in beroep. Dus dit is...
Ja, dat is natuurlijk de vraag, wat nu? Wat is nu een uitspraak? Ja. Regering Trudeau is fout geweest. De consequentie daarvan is dat er mensen zijn gearresteerd die al 2 jaar vastzitten en nu nog steeds vastzitten. Je zou zeggen, nou, duidelijk, evident verhaal, laat ze gaan. Maar dat gebeurt dus niet.
Nee, sterker nog, ze gaan in beroep en ze blijven volharden dat ze het juist hebben gedaan destijds.
Ja. Er is in dit geval dus duidelijk een soort van dreigingsbeeld gebruikt. In juni vorig jaar bracht de NCTV een rapport uit waaruit blijkt dat ze zich met name zorgen maken over de online dreiging en radicalisering in de samenleving, anti-overheidsextremisme. Wieber, moeten wij en andere alternatieve media, podcasts, zoals die man waar we het net over hadden, ons zorgen maken dat we ook achter de tralies verdwijnen binnenkort als we iets verkeerd zeggen over Hugo?
Nou ja, tijdens de corona-episode zijn er natuurlijk allerlei hele rare dingen gebeurd. Hè. De NCTV heeft ons afgeluisterd. Ze hebben een organisatie opgetuigd die geen wettelijke basis had. De LIMC, het Land Information Maneuver Center. Ik ben gecanceld van YouTube en LinkedIn. Dat heb ik allemaal wel weer teruggekregen via kort gedingen. Maar het was natuurlijk een gigantische controleoperatie vanuit de overheid gaande om desinformatie te bestrijden. En wat blijkt, de desinformatie kwam van de overheid. Dus ja, ik denk dat we zeker waakzaam moeten...
Maar geruststellende gedachte dat het recht nu toch daar, ook in Canada, wel zijn werk doet nog steeds. Kennelijk.
Ja, maar alleen met betrekking tot het instellen van die Emergency Act. Hè, de bewijsvoering, het narratief dat in aanloop daarnaartoe is gebruikt, dat is niet in die rechtszaal behandeld. Hè. Dit verhaal, dat zeg ik, dat is onderbelicht. Dat is pas nu kort geleden naar voren gekomen, is niet meegenomen. En dit is staande praktijk. En dat is niet alleen in Canada zo. Hè. Dat is wereldwijd in de westerse landen. Is het een samensmelting van inlichtingendiensten, overheden en dit soort praktijken.
Wil je dit voor ons blijven volgen?
Ja, graag.
Goed zo. Dankjewel, David. In hoeverre resulteert Elon Musk's X als Everything app tot de allesomvattende WeChat app die nu al wordt gebruikt in China's social credit system?
Offers a suite of services for users such as messaging, social networking, peer-to-peer payments, and e-commerce shopping. These mega apps are already widely used in Asia. That's because mobile is the main form of access to the internet for many people in the region, experts say. An example of such a super app is China's WeChat. It has more than 1 billion monthly users, according to one estimate. WeChat is a ubiquitous part of daily life in China. Users can hail a car or taxi, send money to friends and family, or make payments at stores. In 2018, some Chinese cities even began testing WeChat for an electronic identification system that would be tied to users' accounts, according to the South China Morning Post.
Ja, Wesley, gisteren plaatste Elon Musk de beelden achter jou op X met de boodschap It will be the everything app.
Ja.
Wat bedoelt hij daarmee volgens jou?
Ja, nou, hij heeft dus wel vaker al de vergelijking gemaakt met iets als WeChat. We hebben nog een video zometeen waar hij ook in aangeeft dat hij meer dan de helft van het financiële verkeer wereldwijd wil gaan overnemen met X. Dus hij heeft behoorlijke plannen. Maar ja, wat er uiteindelijk van terecht gaat komen, dat is natuurlijk...
Nou ja, hij denkt in elk geval dat hier een hele grote markt voor is. Dus waarom zouden mensen deze app willen?
Ja, je kan in ieder geval niet zeggen dat hij niet ambitieus is.
Dat nee, nog een bedrijfje erbij.
Ja, maar waarom zouden mensen dat willen? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Hè. Dus hij maakt inderdaad die vergelijking met WeChat. En ik denk dat de voornaamste reden dat mensen, zoveel mensen, hè, wat we net zagen, dat daar gebruiken... Is één, omdat onze Silicon Valley big tech bedrijven die wij allemaal gebruiken, hè, al die losse apps die wij hebben voor al die verschillende diensten, die zijn daar verboden. Dus die kun je daar überhaupt niet gebruiken. En 2, alle telefoons die daar verkocht worden in China, die hebben standaard WeChat al op de telefoon staan. Mm-hmm. Ja, en drie, ondertussen is de infrastructuur dusdanig dat je er eigenlijk niet eens meer aan kan ontkomen om het te gebruiken. Dus ja, je moet je voorstellen, wij kennen dat hier niet, maar het is eigenlijk een soort super-app, noem je dat.
Ja, vertel me, wat is WeChat? Wat kan je daar allemaal mee?
Ja, nou, alles eigenlijk. Dus,
alles?
Ja, dus we zijn klaar. Nou ja, dus alles wat je nu kan bedenken, wat je hier doet. Hè, je betalingen, Mastercard, ja. Tinder, Marktplaats, bol.com, Amazon. Alles waar je shopt, ondernemers zijn erbij gekoppeld. Maar ja. Dus ook de overheid, alle overheidsdiensten zitten ook in die applicatie gebakken. Dus je kan bijvoorbeeld je scheiding kan je ook via WeChat.
Maar dat maakt het heel interessant als het een samensmelting is dus tussen big tech en big government.
Ja, maar dus niet de big tech die wij hier kennen, maar echt hun eigen technologie inderdaad. Ja, er zit een bedrijf achter dat heet Tencent. En daar, nou goed, die hebben een behoorlijke macht in China. En WeChat staat ook absoluut niet bekend om de goede privacy die de applicatie heeft. Dus het is ook best wel apart om zo'n vergelijking te maken of om te zeggen dat je dat wil worden. Want het is nou niet iets waar je denk ik op moet zitten wachten of zo. Dat we met z'n allen alles via één app.
Nou ja, hij ziet er dus wel een markt in en dus kennelijk vraag naar. Maar om het even samenvatten, het is alles wat je op je telefoon doet in één app. Dus transacties, alles. Hele persoonlijkheid.
Combineert met je overheidsdiensten. Dus het is echt, je bent er gewoon, je hele leven is er zo'n beetje afhankelijk van.
Idee, belasting.
Het mobiele telefoongebruik in China is een van de grootste ter wereld ook. Hè. Dus mensen de hele dag door zit hier op die mobiele telefoon. En voornamelijk in dit soort apps. Ali heb je dan nog wat een beetje soortgelijk. Maar je ontkomt er echt gewoon niet aan om dit te gebruiken. En het is natuurlijk allemaal gekoppeld aan dat social credit system daar. Ja,
maar Elon Musk die profileert zich als een enorme vrijheidsstrijder. Hij zegt ook Twitter heeft niet zoveel gekost. Freedom of speech heeft zoveel gekost. Ja. Dus het lijkt me
gaat zeker nog
moeilijk om te geloven dat hij dan een social credit system wil.
We gaan straks nog even een analyse maken over die persoon Elon Musk. We gaan eerst even bij die WeChat-app blijven, wat het nou precies betekent. Jij bent minder positief, ziet een glijdende schaal naar een sociaal kredietsysteem, zoals dat in China nu al is met die app. Laten we even kijken hoe we dat voor ons moeten zien.
Elon Musk, he wants to create this everything app.
Done right, the X would be such that over time it would become, I don't know, maybe half of the global financial system.
Those that have low social credit scores are publicly shamed, but that's not all. It's only part of the comprehensive policing and surveillance apparatus, which also includes police drones, Skynet tracking to locate someone who made online comments about the government, and applications to geolocate those around you, as well as facial scans and real ID verifications everywhere you go.
If your score is high, you get more benefits. If your score is low, all your friends' scores will become low. WeChat is actually connected to your digital ID, and if you do something wrong, they will literally deduct your bank account automatically. Yay! Thanks, Elon Musk.
Ja, dit ziet eruit als een hele slechte film. Maar dit gebeurt dus nu in China, zeg jij.
Ja, en daar op elke hoek van de straat heb je een camera. Als jij door rood licht loopt en je doet dat te vaak, dan gaan inderdaad je punten omlaag. En als je het echt bond maakt, dan dus echt dingen doet die de overheid niet leuk vindt, dan kan je dus ook gewoon de toegang tot WeChat ontnomen worden. Waardoor jij in één keer eigenlijk gewoon buiten de hele samenleving geplaatst
wordt. Ja, maar dat
wil
toch niemand?
Nee, maar...
Maar dan is het nogal wat om Musk daarvan te beschuldigen dat hij daarop uit is.
Nou ja, hij maakt zelf de vergelijking, hè, met WeChat. Dus het is niet dat ik hem beschuldig dat hij daar... hoewel, ik vertrouw Elon niet, maar dat...
Daarom zijn er aanleidingen om Musk daarin te wantrouwen voor jou?
Ja, nou, als je kijkt naar zijn geschiedenis en wat hij allemaal geroepen heeft, dan is er voor mij... ben ik niet per se een groot fan. Hij is volledig het vaccin gepromoot in de begintijd van corona. Hij zei de trust the science and it is the science is unequivocal. Dus het staat gewoon helemaal vast.
Hij is ook al een aantal keer kritisch uitgelaten. Hè? Bijvoorbeeld bij de
booster
variant zei hij op een gegeven moment van ik ben bijna het ziekenhuis beland.
Ja, dat was later. Dus.
Ik wou zeggen.
Het begon met
de aanjagers geweest van de
corona. Ja, heel veel mensen hebben naar hem geluisterd in die beginperiode en die hebben daar misschien nu spijt van. SpaceX, waarmee al die satellieten die de lucht ingeschoten worden wereldwijd, waardoor elke cent vierkante meter van de aarde bedekt wordt met internet, wifi 5G. Ja. Hij is voorstander van een persoonsgebonden CO2-budget, heeft hij ook aangegeven in een interview. Hij claimt dat AI het einde van de mensheid zou kunnen betekenen, maar tegelijkertijd heeft hij een bedrijf dat heet Neuralink. En daarmee hebben ze al toestemming om daadwerkelijk ook op mensen te gaan testen zometeen.
En dat met betekent... die aapjes, hè? Met de...
Ja, dat hebben ze al gedaan. Dus aapjes, in inderdaad. Ja. Aapjes en varkens,
ook acht kinderen,
die hebben ze al gehad.
Hij heeft ook acht kinderen, geloof ik.
Ja, ik weet niet of hij die allemaal gaat koppelen aan Neuralink. Nee, maar
hoe doe je dat allemaal in één
ja, maar, ja, inderdaad.
Maar volgens Nol geeft hij wel de vrijheid van meningsuiting gebracht. Hoe moeten we dat dan wegen?
Ja, daarmee kun je dus ook een fuik inlopen, hè? Als een soort van valse profeet achter deze man aanlopen. Omdat je denkt van, oh kijk, dat is allemaal, de rest is allemaal zo kut. Laten we Elon Musk op een als een trofee, zeg maar, laten we erachteraan lopen en denken van, nee, wat hij doet is allemaal goed. Ja, ja, het is een freedom of speech purist. Maar als het straks klopt en hij heeft zo'n groot monopolie op inderdaad het internet, hè, via die satellieten die allemaal rond de aarde heeft en... Ja. Hij heeft de Everything app, dus je bent afhankelijk van hem. Ja. En dan in één keer blijkt het toch niet te zijn wie je dacht.
Ja. Maar dat is wel zo. Maar hij heeft in ieder geval de relatie tussen de overheid en Twitter heeft hij exposed. Dus hij heeft wel degelijk wat goed gedaan voor de vrijheid van meningsuiting.
Ja, maar daar vind ik op zich ook nog wel wat van. Want hij heeft dus met die Twitter-files heeft hij exposed dat. Dat de inlichtingendiensten achter Twitter hebben gezeten.
Precies.
Oké, maar goed, dat wisten we in principe daarvoor eigenlijk ook wel al. Maar dat was zo, ja. Maar waarom, als zij de macht hadden over Twitter... waarom zouden ze dan ervoor kiezen om dat te verkopen... en om zelfs juridisch onder druk te zetten, want dat hebben ze gedaan... om het te kopen? Terwijl ze weten dat hij zogenaamd zo'n freedom of speech absolutist is. Dus ik ben het er mee eens dat hij goede dingen doet. Met freedom of speech, dat soort zaken. Maar ik vind het wel hoogst verdacht dat hij dat zo heeft kunnen kopen. Terwijl je weet van Facebook, Google, al die big tech bedrijven... dat ze er allemaal de controle over hebben via de inlichtingendiensten. En waarom? Zodat ze kunnen censureren. Ja. Zodat ze controle uit kunnen oefenen. Dus ja.
De meningen zijn verdeeld over Musk. Hij heeft in ieder geval genoeg ambitie en ook mogelijkheden. Ja. Kennelijk. We kunnen Musk natuurlijk niet zelf vragen wat zijn intenties zijn. Maar in mei vorig jaar spraken we professor Jay Bhattacharya... tijdens het slotevenement van het Vlaamse viruswaanzin. Hij had in december 2022 een persoonlijke ontmoeting van een uur met Musk op zijn kantoor in San Francisco, nadat hij door de vorige eigenaar van Twitter op een zwarte lijst was gezet. Musk liet hem zien hoe Twitter werd gecensureerd door de Amerikaanse overheid en bracht daarin ook zijn toekomstvisie met de toenmalige Twitter ter sprake.
Yeah, well, what Bill Gates is for the World Health Organization is Elon Musk for Twitter now.
In a sense, I guess.
So he has a lot of influence.
He has a tremendous amount of influence. You can see how Twitter is...
Whether you like it or not.
Whether you like it or not.
But his goal is like create an app like WeChat with a payment tool and everything around it. So especially that combination, is that concerning if it falls to the wrong hands?
I think the way that he's thinking about it is that if you have an advertising model, right? Well, who's the customer there? The customer is the advertisers are the customer. The Twitter serves the advertisers, and who are we? The people. The people are just are the things that Twitter is serving up to the advertisers, right? Whereas if you have a payment model, well, then we're the customer, and so now Twitter then serves us.
Maak je geen zorgen, power to the people.
Ja. Moet je met zo'n... ik vind het lastig.
Ja, wat hij dus feitelijk zegt is van... zodra het component tussen overheid en zo'n dienst er niet is... dan is de burger dus aan zet. En op het moment dat de burger zich niet meer comfortabel voelt met zo'n app... door middel dat hij wordt beperkt in zijn vrijheid, dan loopt hij weg. Dus hij ziet het als een klant. Ja. En hij wil die klant bedienen en die klant wil vrijheid.
Nou ja, op zich er is wat voor te zeggen. Hè? Dat we uiteindelijk zelf de keus maken om zo'n app wel of niet te gebruiken... Maar in China zijn ze al dusdanig ver dat je ook niet meer terug kan. Hè? Dus dat is het ook als je volledig afhankelijk bent geworden van zo'n applicatie... om je normale ding te kunnen doen in je dagelijks leven. Dan kun je ook niet meer terug, omdat je geen alternatief hebt. En daarom is het, denk ik... Hè, ik zeg niet dat mensen nu moeten stoppen met X gebruiken... of dat ze dat niet meer kunnen tweeten of zo. Maar het is wel goed om tegelijkertijd ook met alternatieven bezig te zijn... dat mocht die val dichtklappen... dat je altijd kan uitwijken naar iets wat wel nog vrij is... en wat wel nog Ja, waar je wel nog gewoon niet meer afhankelijk bent voor de rest van je leven.
Ja, maar de component tussen de overheid en zo'n chat, zo'n app als WeChat, die is in China wel, maar die is er op dit moment toch nog niet vanuit Musk of met Musk.
Niet waarvan wij weten.
Nee. Ja. Wat moeten we voorkomen tot slot om dit soort Chinese taferelen te voorkomen, jongens?
Het niet allemaal zo centraliseren, niet inzetten op één paard, wat jij zegt.
Ja.
En verder?
Nou ja, dat als je, je hele lot overlaat aan gecentraliseerde technologie, dan ook al zou Musk te vertrouwen zijn en er komt een andere eigenaar, ja goed, ja. Dan kunnen we ook weer problemen krijgen. Ja. Dus decentrale technologie en privacyvriendelijke technologie.
Het bewustzijn van de consequenties. Nou, daar heb jij in ieder geval vandaag weer bij geholpen. Ja. Dankjewel daarvoor, Wesley.
Alsjeblieft.
Ja, en hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar aanstaande maandag zijn we er natuurlijk weer om 7 uur. Waardeer je deze uitzending en vind je de besproken onderwerpen belangrijk? Deel het dan alsjeblieft op je sociale media, zodat we samen zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Een heel fijn weekend en graag tot maandag.